Horst en Koolman, een podcast over ouderenzorg. Iedere aflevering een tweeluik over werken in de ouderenzorg. Hoe doe je dit in de praktijk en hoe duiden we dit vanuit de organisatiepsychologie? Elke aflevering verschillende mensen aan het woord. Wie zijn ze? Wat doen ze? En waarom doen ze wat ze doen? Luister naar Raafhorst en Koolman om te ontdekken wat er klopt.
Ik ben René Raafhorst, organisatiepsycholoog. En samen met Jolien Koolman, bestuurder van het Maandenzand, ga ik op ontdekkingsreis. De 11e podcast van Raafhorst en Koolman over wijk- en buurtgericht werken, dat klopt. In tijden dat we het hebben over hechte wijkteams, ELV 2030, DOS, regioplan Food Valley. Allemaal prachtig, al die gesprekken. Maar wat houdt dat nou in en waar komen de dingen nou bij elkaar? Ik heb eigenlijk niet zo'n idee. Dus ik ben heel erg benieuwd met een aantal gasten hier in de studio om daar eens wat meer licht op te werken. Van hoe ziet dat dan uit? En natuurlijk weer met de vraag, de onderzoeksvraag, wat klopt daarin? Ik heb 3 geweldige gasten. Los van Koolman natuurlijk hier in de studio. En die laat ik zichzelf kort even voorstellen. Mag ik met jou beginnen, Chantal?
Jazeker. Mijn naam is Chantal, de aantrekker. En ik werk sinds 1,5 jaar bij het Maandenzand als medewerker welzijn. En sinds 1,5 jaar ben ik betrokken bij buurtactiviteiten.
Gaan we zo op in. Dank je. Daarnaast.
Ik ben Ellen Marijs. En ik werk als ambassadeur voor het ENVO, het Edis Netwerk Vrijwillige Ondersteuning. Mm-hmm. En daarvoor ben ik ambassadeur in de wijk Edis Centraal.
Hoor zo, ik graag zo wat meer over. Ja.
Zeker. En zo ben ik ook in contact gekomen met Ilse van het Maandenzand. Ja. Waarbij we samen bijeenkomst hebben georganiseerd om elkaar als informeel en formeel beter te leren kennen.
Ja, mooi. Dank je. Ilse, je hebt hier al vaker gezeten, hè?
Ja, klopt. Ja.
Maar vandaag weer, vertel.
Ja, Ilse Herikhuizen. Ik ben adviseur zorg, welzijn en facilitair bij het Maandenzand. Nou, werk daar al 16 jaar. Dat is even in het kort.
Ja, nou, fijn dat je er weer zit.
Ja, dank je.
En als het over wijk- en buurtgericht werk hebben, Jolien, even, wat komt bij jou als eerste on top of mind?
Ja, ik denk dat veel mensen zich afvragen, wat moet een zorgaanbieder nou met wijk- en buurtgericht werken?
Ja.
En dat het leuke is van deze podcast, is dat je de gordijnen wat aan de kant doet en zegt, maar wat speelt er nou echt? Hè? Ja. Net waar jij mee begon met, we hebben heel veel landelijk beleid, zwaardere zorg, langer thuis. Ja. En we hebben heel veel taal daarin. Maar wat is dat nou in het echt? En waarom is het ook van belang?
Ja, gaan we eens kort op onderzoek uit. Chantal, als we het hebben over wijk- en buurtgericht werken, kan je eens de luisteraar een beetje meenemen. Wat doe jij dan bijvoorbeeld?
Ik doe onder andere de koffiemorgen bij ons huis.
Dat is, ons huis is?
Ons huis, dat is zo'n onderdeel van... We hebben een nieuw gebouw. Daar zit de Taborkerk in. Daar zit onze dagbesteding in. Wat eerst bij het Maandenzand zelf zat. Ja. En dat zit in ons huis. En ons huis heeft ook nog 2 ruimtes die worden verhuurd. Ja. En een van die ruimtes wordt door het Maandenzand gebruikt voor de koffiemorgen. Dat is om de donderdag, op de oneven weken. Dan kan er tussen 10 en 12 binnengelopen worden door mensen voor een kopje koffie.
En dat zijn mensen die uit het Maandenzand komen?
De mensen uit het Maandenzand, hartstikke leuk. Maar ook mensen uit de buurt zijn van harte welkom.
Oké, dus daar zit je ook echt, de buurt komt daar ook op bezoek?
Ja, dat probeer ik de buurt binnen te krijgen bij ons. En daarnaast organiseer ik allerlei activiteiten voor jong en oud.
Ja.
Kinderworkshops, haakworkshops. Gisteravond was er een passie voor Pasenavond met muziek.
Mooi.
Ja.
Klinkt goed. Maar het is dus deels voor het Maandenzand, maar ook een overlap naar buiten toe met...
Ja, ik wil heel graag de wijk verbinden met het Maandenzand.
Ja, dan ga ik zo meteen nog even terugkomen waarom je dat zo graag wilt. Ja. Want dat wil je echt graag.
Ja.
Dat is mooi om op in te gaan. Maar eerst nog even de introductiekant. Jij zei net het ENVO. Kan je daar wat over vertellen wat dat is en wat de relatie met buurt- en wijkgerichtheid is?
Ja, dat kan. Het ENVO staat voor Edis Netwerk Vrijwillige Ondersteuning. En wij zijn dus een netwerk van de allerlei verschillende vrijwilligersorganisaties en initiatieven in heel de gemeente Ede. En ik ben als ambassadeur, vertegenwoordig ik de organisaties met name in Ede Centraal. En we hebben natuurlijk organisaties die in heel Ede werkzaam zijn, maar we hebben ook organisaties die specifiek in een wijk werkzaam zijn, zoals in Centraal.
Ja.
Die vertegenwoordig ik op allerlei overleggen en bijeenkomsten.
Ja.
En ik verbind ze ook aan vragen vanuit het beroepsveld.
Oké, en dan begrijp ik goed dat het beroepsveld naar jou toe komt.
Ja.
En dat jij dan een soort casting doet op welke vrijwilliger zou daarbij kunnen passen.
Ja, ik ben als het ware een levende sociale kaart van aan wat er is aan organisaties.
Ja.
En hoe de vraag daar is en of dat passend aanbod is bij de vraag die je krijgt vanuit het beroepsveld.
Ja.
Dus ik hoor dan uit, wat is er nodig?
Ja.
En welke organisatie, welk initiatief zou daarbij passen? En heeft bijvoorbeeld ook geen wachtlijst op dit moment of iets dergelijks.
Ja. En hoeveel mensen heb jij dan ongeveer in jouw kaartenbak zitten die als vrijwilliger beschikbaar zijn? Zijn dat er een paar of tientallen of honderden? Waar moet ik een beetje aan denken?
Ja, we hebben ruim 50 partners bij het NVO. Hoeveel vrijwilligers daarbij horen, durf ik niet te zeggen, maar veel.
Ja.
Er zijn echt heel veel mensen in Ede die vrijwilligerswerk doen. Maar ruim 50 partners, plus nog initiatieven die niet per se partner zijn, maar waar we wel naar kunnen verwijzen. Zoals
partners zijn vrijwilligersorganisaties, denk ik.
Ja, partners zijn vrijwilligersorganisaties, inderdaad.
Ja.
En ik verwijs natuurlijk ook wel naar de koffieochtend van het Maandenzand, als daar een vraag voor komt van iemand uit de wijk, uit de Beatrixpark.
Oké, dankjewel. Want jij hebt volgens mij niet zo lang geleden, Ilse, het lijntje gelegd naar het NVO, naar Ellen.
Ja.
Kan je iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis en waarom je dat lijntje gelegd hebt?
Ja, we hadden met Jolien een keer erover gehad. We wilden een bijeenkomst organiseren voor wijkverpleegkundigen vanuit Ede om elkaar te ontmoeten. Dat kwam eventjes in de late liggen. En toen dacht ik later van ja, volgens mij moeten we het breder opzetten. Want ik miste heel erg, of ik kreeg heel vaak de vraag van ja, wat is er allemaal? Kunnen we mensen ontmoeten? Ik zie liever gezichten dan dat ik een telefoonnummer moet bellen of een blaadje.
En wie vroegen je dat dan?
Nou, wijkverpleegkundigen, case managers.
Professionals om jou heen.
Om mij heen, ja, absoluut. En toen raakte ik ook betrokken bij het project Domeinoverstijgend Samenwerken. En daar zit ik in de werkgroep van Ede met Icare, Betanië, Opella.
Collega-instellingen.
Absoluut, ja. En toen dacht ik, ja, dan ga ik hem ook gelijk breder trekken ook. En toen was ik een keer kennismaking met Ellen. Toen zei ik, wil je niet meedoen met deze bijeenkomst organiseren? Nou, zei Ellen, ja, dat lijkt me wel leuk.
Yeah.
Dus toen hadden we dus een vrijwilligersorganisatie aan tafel zitten. Toen was ik bij een andere bijeenkomst en daar ontmoette ik Femi van Malkander.
Yeah.
En toen zei ik, wil je ook meedoen als welzijnsorganisatie? Ja, vond het ook helemaal geweldig.
Yeah.
En zo zijn we met z'n drieën die bijeenkomst gaan organiseren.
Yeah.
Wat eigenlijk een klein idee was. En ik had gehoopt op, hadden gehoopt op zo'n 20, 25 mensen. En er waren er 45 deelnemers, hadden zich aangemeld van echt heel veel verschillend van wijkverpleegkundigen, case managers, begeleiders individueel. Ja. Gemeente Ede was aanwezig.
Ja,
was echt heel mooi.
Ja. Want jullie waren er enthousiast over, hè? Ook in het voorgesprek. Wat levert het dan als je met het brilletje van wijk- en buurtgericht werken kijkt? Wat levert het dan op dat jullie dit doen? Want het klinkt ook een beetje als een praatcultuur. Dan denk ik, ja, dat is mooi dat jullie dat doen. Maar hebben de mensen met de zorgbehoefte daar dan wat aan? Hè? Dus wat levert het nou op in jullie beeld?
Nou, zeker veel verbinding. Doordat organisaties meer bekend worden bij het beroepsveld van oh, dit is er mogelijk. En doordat ik daar natuurlijk ook aanwezig ben geweest, hebben mensen mijn gezicht ook gezien.
Ja.
Dus weten ze ook van, oh ja, maar je kunt Ellen bellen of mailen.
Ja.
En die weet dan wellicht wel wie mij kan helpen om mevrouw van Vierhoog met een rolstoel naar de begane grond te krijgen.
En dan heb je het erover dat de professionals die direct qua zorg betrokken zijn met mensen jou weten te vinden.
Ja.
Zodat er extra vrijwillige inzet daaraan gekoppeld kan worden. Zeg ik dat goed?
Ja, voor de zorg die zij wel willen leveren, maar niet kunnen leveren.
Ja.
Om allerlei verschillende redenen. En dat die wel geleverd kan worden door een vrijwilliger. Wat natuurlijk ondersteunend is aan het werk van de beroepskracht.
Ja, mooi. Hoe beluister je dit, Jolien? Want ik, als bestuurder, hè, van aan de ene kant kan ik me voorstellen dat je inzet op wijk- en buurtgericht werk, omdat het ook relevant is in deze tijd. Dat moeten we met z'n allen kennelijk doen. Je wilt het ook heel concreet maken, hè, jou kennen, dus het moet ook kloppen.
Ja.
Maar het klinkt ook nog een beetje als een best wel open, hybride situatie waarin je organiseert, terwijl er ook wel effect optreedt. Dus hoe bestuur je zoiets?
Eigenlijk begint het al heel lang geleden. Toen zat jij zelf ook nog in de Raad van Toezicht bij het Maandenzand. En toen hebben we opnieuw de strategische koers bepaald. En ook de missie, de visie, kernwaarden, hebben we weer even alles langsgelopen. Hè? En is gezegd, Maar wat willen we dan zijn en hoe kijken we naar... Ja. Nou, volgens mij hadden we 2030 of zo als stip aan de horizon. En toen hebben we gezegd, we zijn nu een ouderenzorgorganisatie in de gemeente Ede. En that's it. Ede is voldoende. We hebben wel groeiambitie. Hè, meer vlees op de botten. Toen waren we een stukje kleiner dan dat we nu zijn. Ja. En als je wat meer volume hebt, dan heb je meer slagkracht. Dan kan Ilse bijvoorbeeld ook meer tijd hier aan besteden. En we hebben ook daarin gezegd, we gaan gaande de jaren een beweging maken van een ouderenzorgorganisatie naar een zorgorganisatie in de buurt en de wijk.
Ja.
In de gemeente Ede. En dat is eigenlijk precies wat je hier terug hoort.
Zonder dat je de ambitie hebt om ook een polykliniek oogheelkunde te gaan openen,
Nee.
Verbreden van zorg, wat houdt dat dan in?
Nou, het is letterlijk dat je zegt, ik sta hier. Ik kan niet anders. Maar ik ben hier. Ik heb vaak ook gebouwen. Dat geldt voor veel zorgorganisaties met intramurale locaties. Ja. Ze hebben een gebouw. Ontsluit dat dan ook voor anderen? En daar hoeft ook niet altijd geld tegenover te staan. Hè? Want daar zit ook iets.
Ja.
Er zit geen verdienmodel achter. Er zit een beweging en een visie achter. Over hoe kan je elkaar vinden.
Ja.
En we hebben nog een soort dreigende wolk, lijkt het wel eens. Hè? Boven ons hangen. Het aantal mensen met een zorgvraag gaat meer dan verdubbelen. En de mensen die dat op kunnen vangen, die gaan halveren.
Ja.
Nou, het is nu al spannend hè, hoe we dat allemaal met elkaar regelen.
Hoe gaan we dat met z'n allen doen?
Dus ons rest niets anders dan dat je samen moet werken. Ja. Maar vooral ook heel graag samen wil werken.
Maar zeg je dan, bestuurlijk zorg ik ervoor dat mijn huis letterlijk open staat. En de gebouwen die ik heb openstaan.
Ja.
Je organiseert wel degelijk op de achtergrond dat er mankracht of vrouwkracht is om dit te organiseren ook.
Ja.
En ook in te zetten op meer, niet alleen binnen het Maandenzand, maar ook in de wijk en in de buurt.
Ja.
Het onderscheid wijk en buurt. Ellen, kan jij me even kort duiden hoe die over het algemeen gehanteerd wordt, ook voor de luisteraars?
Ja, je hebt in Ede allerlei verschillende wijken, zoals ik ambassadeur ben in de wijk Ede Centraal. Maar die bestaat vervolgens weer uit diverse buurten.
Ja,
en binnen de buurt kun je natuurlijk heel goed op elkaar betrokken zijn, omdat je dichtbij woont.
Ja, precies. En als we nou even kijken naar hoe jij in de buurt zit van ons huis. Dat vind je wel echt belangrijk, hè? Om beschikbaar te zijn en in verbinding te zijn met de buurt daar.
Ja, vind ik heel belangrijk.
Wil je er eens wat over vertellen?
Ja, ik vind het belangrijk om mensen met elkaar te verbinden. Omdat ik merk, vooral de wat ouderen en wat mensen die afhankelijk zijn van anderen, dat die vaak vereenzamen.
Ja.
En als mensen vereenzamen, dan dat vind ik heel erg. Want je bent met zoveel mensen dan helemaal in een wijk, dat je naast elkaar woont en eigenlijk niet weet wat er bij de buren aan de hand is.
Ja.
Dat er soms liggen mensen, weet ik veel, hoe wekenlang overleden in huis. Ik denk, hoe kan dat?
Ja.
Ja, dat is bij ons gelukkig nog niet gebeurd in de wijk.
Nee, nou, niet dat je weet. Hè, maar,
niet dat ik weet, inderdaad. Ik ken niet iedereen.
Nee, maar dat zijn schrijnende voorbeelden.
Ja.
En waarom ben je daar zo mee begaan dan, Chantal? Want je hebt hiervoor, even voor de luisteraar, je hebt hiervoor heel lang een tweedehands kledingwinkel gehad.
Klopt.
Nog ver voordat Vinted er was.
Ja.
Dat liep goed. Daar heb je heel veel aanloop gekregen. Ja. Ben je ook een soort sociale opvang geweest voor heel veel mensen.
Klopt.
Die daar graag kwamen. En door corona was daar wat veranderd, hè?
Ja, door corona merkte ik dat ondanks dat mensen heel veel voor elkaar deden, dat er ook een kanteling is gekomen dat mensen wat egoïstischer werden.
Meer op zichzelf
Meer
gericht.
Op zichzelf, omdat mensen natuurlijk in die periode zichzelf hebben moeten vermaken.
Ja.
Ook. En dat vond ik lastig.
Ja. Ja.
En toen dacht ik, ik ben daardoor met de winkel gestopt.
Ja.
Omdat ik graag toch wat meer voor iemand wilde betekenen. Ja. En ik merkte dat er vooral bij ouderen behoefte aan is.
Ja.
Want er kwamen voornamelijk ouderen bij mij in de winkel voor een praatje en een kopje koffie.
En daarom kwam je ook weer in de ouderenzorg terecht, hè?
Ja.
Denk ik.
Ja. Ja.
Hey, kan je eens een heel concreet voorbeeld geven van hoe jij de organisatie Het Maandenzand verbindt met activiteiten en mensen uit de buurt?
Een concreet voorbeeld. Ik heb gisteravond een paasavond in de Tafelkerk georganiseerd. Pure passie, of nou niet pure passie, maar passie voor Pasen. Het was wel pure passie van iedereen die daar aan mee heeft gewerkt. En er kwamen ook mensen uit de buurt. Het is wel lastig om mensen uit de buurt te bereiken, merk ik.
Ja.
Maar ik merkte ook dat mensen die uit de buurt kwamen, dat die het heel fijn vonden om weer in hun kerk te zijn.
Ja, want de mensen kwamen daar wellicht in het verleden
daar
ook
in
veel.
De kerk. En ook niet wisten dat er dingen georganiseerd werden in de kerk.
Ja.
En ja, dat heb ik, probeer ik dus mensen daarheen te krijgen.
Ja, en je zegt de mensen zijn daar wel blij mee. Hoe weet je dat? Is dat wat ze zeggen?
Of dat zeggen ze, ja. Dat zeggen ze. En dat merk je ook. Ja. Er waren mensen echt emotioneel gisteravond.
Ja.
En die zeiden ook, ja, ik kwam hier vroeger en ik vind het zo fijn om hier weer te zijn.
Bijzonder.
En wordt er nog meer georganiseerd.
Ja. Hey, en wat je net zei, dat triggert me een beetje. Misschien mag je er ook even wat over zeggen, Ilse, denk ik. Het is dus best lastig om de verbinding met de buurt te leggen.
Ja.
Waar zit hem dat in? Want het is het huis naast de kerk. Zo ingewikkeld kan het niet zijn, denk ik.
Ik denk dat heel veel mensen, vooral mensen die alleen zijn, het ook niet vragen aan iemand anders.
Ja, maar gaan jullie er wel naartoe dan? Hoe leg je het contact?
Ja, dat is dus het lastige. Hoe leg je contact, inderdaad?
Ja.
En ik leg contact, probeer contact te leggen om de deuren open te stellen voor een koffie morgen. En een flyer door de brievenbus te duwen.
Oké, okay, dus daar zit iets van toenadering.
Ja, dus als er een nee-nee sticker op zit of een nee-ja sticker, ja, dan kan ik mensen al niet bereiken. En we zijn druk bezig met social media, maar in de Beatrixpark
schiet natuurlijk nog niet zo hard op, hè?
Nee, er zitten, wat Jolien al zei, heel veel ouderen die dan niet op social media zitten.
Ja.
En dus we doen ons best, maar we moeten nog een manier vinden om ze nog beter te bereiken.
Dat mag nog wel een hogere vlucht krijgen.
Ja, het liefst zou ik aanbellen.
Ja, precies. En dat mag natuurlijk niet zo, maar bijzonder contrast, hè? Eenzaamheid en dan wel de stickers op de brievenbus van.
Ja, snap je ook wel, want je wil die dikke volle pakketten niet meer hebben. Hè? Dus mensen
maar je
zijn
wil
daar
wel
ook
contact.
Moe van. Ja, en het sluit ook aan wat Chantal zegt. We hebben onderzoek laten doen door onze individueel begeleider in onze buurt en wijk. Waarin naar voren kwam dat mensen heel graag deel willen nemen. Maar één, niet weten hoe ze er moeten komen. Gewoon lopen, ik kan niet zelfstandig lopen. Twee, is er een wc?
Ja.
Dat is heel belangrijk. En drie, ik kan niet goed horen. Is er geluidsversterking? Hè? Dus kan ik meedoen?
Ja.
Nou, het is net alsof je daar nog die koppeling moet maken. En hoe doen we dat dan? Nou, en volgens mij is dat de vraag die ons allemaal bezighoudt.
Ja. Want hoe luister jij daarnaar, Ilse? Het contact leggen met de buurt, wat dus best ook wel zoeken is nog.
Dat is het zeker, ja.
Wat doe jij vanuit jouw rol daarin?
Ik ben op het moment heel erg met mensen in contact aan het komen, maar ook met instanties en te kijken van joh, hoe kunnen we dit met elkaar gaan realiseren, want alleen red je het niet. Dat is wel waar ik achter kom. Dat je ook echt anderen nodig hebt om dit te kunnen gaan volbrengen, zeg maar.
Ja.
We zijn nu ook, gaan we starten, we hebben een subsidie gekregen voor een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met dementie. Dat doen we samen met de gemeente Ede, met Malkander en met Koffieluidjes.
Ja.
Dus dan heb je al verschillende partners weer aan tafel.
Aan tafel zitten, ja.
En wat we dan ook echt gaan willen is de mensen gewoon maar thuis gaan bezoeken. En waar de behoefte ligt is mensen aan de hand meenemen.
Ja.
En zo over die drempel hebben. Want die drempel blijft nog steeds heel erg hoog voor mensen.
Ja.
En vaak als je ze eenmaal één of twee keer over die drempel hebt, dan zien ze van, oh, dit levert mij echt wel wat op. En dat is ook wat we heel erg terugzien in onze dagbesteding. Hè, dagbesteding heeft een beetje een negatieve lading.
Ja, dat is een beetje voor de zwakken de samenleving of zo. Hè? Ja.
Maar wat ik daar dan weer hoor is dat als ik eenmaal hier ben, dan geeft me dat zoveel voldoening. Ik word gezien, ik word gehoord. Ik doe er weer ergens toe, hè, want dat is wat mensen heel erg belangrijk vinden.
Ja.
Ik doe er weer toe. Ik neem weer deel aan de maatschappij.
Ja.
En dat is wat we straks ook met dit project weer willen gaan bereiken.
Om toch wat mensen meer over die drempel te krijgen.
Ja, en daar hebben we bijvoorbeeld een Malkander, een MVO voor nodig, een Koffieluidjes voor nodig, die heel erg bij de mensen thuis komen.
Ja.
En wij gaan het dan weer faciliteren.
Ja,
dus dan krijg je weer een, tenminste, ik vind het een hele mooie samenwerking, waar ik wel van hou natuurlijk.
Ja,
maar het is wel de verbinding opzoeken, lange adem hebben en doorzetten.
Ja.
Ja. Het is niet als het even niet lukt, stoppen.
Nee, want er blijft wel een puzzeltje voor me in zitten. Wat merk jij van deze dynamiek? Wat zij nu beschrijft.
Nou, wij zien natuurlijk ook heel vaak inderdaad dat de stap ergens naartoe, naar een activiteit of een bijeenkomst, voor mensen best lastig is. Dat, ja, voor wie niet, hè, dat vinden wij ook allemaal spannend. Als ik ergens heen moet waar ik niet bekend ben en waarvan ik niet weet of ik wel mensen ken, dan moet ik ook even een drempel over. Maar zeker mensen die weinig netwerk hebben of die al wat ouder zijn, voor hen is de drempel soms nog hoger. En we willen ook wel kijken inderdaad van hoe kunnen we daar ook vrijwilligersorganisaties bij inzetten. En dan is het natuurlijk ook fijn als dat mensen uit de buurt zijn.
Yeah.
Bijvoorbeeld Hip Helpt heeft ook wel vrijwilligers die eens een paar keer een kopje koffie bij iemand willen komen drinken. Maar dus ook kunnen helpen om samen naar koffieluidje moment toe te gaan.
Ja, want HIP helpt, help me even.
Ja, dat is een vrijwilligersorganisatie die dus vrijwilligers in de wijken en de buurten heeft. Voor praktische hulp en sociale hulp.
Ja.
Dus,
hulp in de praktijk
staat het voor.
En die worden dan wel benaderd door iemand die niet zo makkelijk zelf het huis uit hoeft of durft.
Ja.
Maar daar moet iemand ook weer eerst, dus HIP, om HIP in te schakelen, moet iemand die hulp nodig heeft ook weer over een drempel.
Soms wel, inderdaad. We zien natuurlijk ook wel vaak dat door beroepskrachten wordt gedaan die daar al binnen zijn.
Die het lijntje dan al leggen. Ja.
Precies. Bijvoorbeeld de thuiszorg of de wijkverpleegkundige die daar is, maar ook de PLH of de huisarts.
Ja.
En die dan het lijntje legt, zodat er gekeken kan worden van wat is hier nodig. En bijvoorbeeld HIP helpt, maar zo zijn er natuurlijk nog wel meer organisaties. Die kunnen daar dan dat contact gaan leggen.
Ja.
Dat is ook wel de schoonheid van Ede, vind ik hoor. Ede heeft zo ontzettend veel initiatieven.
Ja.
Het is echt van oudsher al. Ik werk nu langer al voor de gemeente Ede ook wel eens wat anders gedaan. En je merkt dat die betrokkenheid van inwoners in de gemeente Ede en zich aan te sluiten bij informele netwerken. Clubs als HIP, schuldhulpmaatje, taalmaatjes hebben gehad. Er is zoveel.
Ja.
De kunst is wel dat je het weet te vinden. Want het is een enorme
rijkdom.
Ja,
dat is
rijkdom.
Wel echt een rode draad, hè, hoor ik dat hier terug. Ja. Want jij zei ook dat Ede best wel een goede plek is om aan vrijwilligers te komen.
Zeker,
En tegelijkertijd blijft er een soort zoekvraag zitten van hoe kun je dat doen. Jullie hebben onlangs die bijeenkomst gehad, hè, vertelden jullie. En dat heeft ook wat opgeleverd, zei jij.
Zeker.
Kan je dat eens uitleggen wat dat dan concreet heeft opgeleverd als je in zo'n netwerk elkaar treft aan tafel?
Aan de ene kant levert dat zichtbaarheid op van onze partners. Die waren daar ook bij aanwezig als vertegenwoordigers van hun eigen organisatie. Dus daardoor leren beroepskrachten ook meer organisaties nog kennen van wat is er eigenlijk beschikbaar in Ede. Ja. Want het is heel veel. Maar ook mijn zichtbaarheid is daarin belangrijk. Omdat je dan ziet dat beroepskrachten weten van Ellen, die weet vast wel een organisatie of een vrijwilliger die hier op antwoord kan geven.
Daar heb je de wandelende sociale kaart. Hè,
precies,
zo.
Ja. En die vraag is vanuit wijkverpleegkundigen en case managers zichtbaar toegenomen sinds de bijeenkomst in februari.
Dus je hebt direct effect eigenlijk daarvan gemerkt?
Ja, je ziet echt inderdaad van ze weten mij nu ook te vinden en ik kan die verbinding leggen om die zorg daarin te ondersteunen.
Ja. En wat zou je nou in zijn algemeenheid kunnen zeggen wat jullie toevoegen met elkaar, hè? Dus niet alleen vanuit de Enzo of alleen het Maandenland, voor de bewoner of de eenzame persoon of de burger in de buurt. Wat maken jullie hun leven dan beter?
Nou ja, volgens mij zei ik het net ook al een beetje van dat ze weer gezien worden, deelnemen aan de maatschappij. Maar ook het stukje zorg. Hè. Wij komen er gewoon steeds meer achter dat welzijn veel belangrijker is dan dat iemand zeg maar gedoest wordt. Zeg maar.
Hmm.
En dat is wel waar we steeds meer op gaan inzetten. Op het stuk welzijn van de inwoner.
Ja.
Dat gewoon heel erg belangrijk, veel belangrijker is.
Gewoon in het dagdagelijks, in de gewone dingen, het fijn hebben.
Welzijn. Ja, gezien worden, gehoord worden, ertoe doen. Volgens mij zijn dat de woorden wat we steeds meer horen. Ja.
Ja.
Maar wat de inwoner ook heel graag wil.
Ja.
Maar ook de mantelzorg, laten we die vooral ook niet vergeten. Hè, de mantelzorg wordt op het moment enorm overbelast.
Ja.
En dit soort initiatieven kunnen dus ook heel erg die mantelzorgen helpen.
Doe je het meer in samenspraak.
Veel meer in samenspraak, in die driehoek met inwoner, familie.
Mooi.
En de professional of vrijwilligersorganisaties.
Ja. Nieuwe connecties zijn er allemaal aan het groeien. Hè?
Ja.
Maar ook, wat Ilse nu zegt, wat ik merk is, wij zijn met die nieuwbouw bezig hè, van Maan Zand.
Ja.
En nou hebben we een kamer over. En die hebben we nou gelijk opgeknapt en schoongemaakt. En die zit helemaal vol met mensen die komen logeren.
Mm-hmm.
En dat zijn mensen die gewoon thuis wonen, maar mantelzorgers zwaar overbelast. En komen allemaal een weekje logeren. En dan geeft het weer een beetje lucht.
Ja.
En dat is omdat je gewoon onderdeel maakt van netwerken. En dat ook kan aanbieden.
Ja. Ja.
Zodat we het met elkaar elkaar die schouders er maar onder zetten.
En even heel kort, dat wordt niet gefinancierd, denk ik, zo'n logeerkamertje. Of is dat...
Moet je dan weer slim in zijn. Want daar gaat een heel verhaal achter schuil. Maar daar moet je een medewerker en een cliënt vooral niet mee lastigvallen. Maar vooral zeggen, het is oké, dat gaan we regelen.
Zo inclusief mogelijk, zeg je.
Precies.
En de ruimte die je beschikbaarheid hebt, die ga je gebruiken.
Dan wordt die benut.
Hey, we gaan even richting, we gaan richting een afronding. Maar even een blik in de toekomst. Chantal, Als jij nou een wens hebt, waar droom je van, waar je over een jaar zou mogen staan? Heb je daar beeld bij?
Ja, daar heb ik beeld bij.
Zou je dus wat even willen vertellen?
Ja, ik denk dat je het moet zien als een enorm buurthuis voor de hele wijk. Waar iedereen kan binnenlopen en waar eventueel ook een soort van kleine zorg aangeboden kan worden. Dat als iemand naar het toilet moet, dat iemand ook echt naar het toilet geholpen kan worden. En dat is echt mijn droom. Dat er mensen bereikt worden in de wijk. Dat ze weten waar ze naartoe kunnen als ze een vraag hebben. Als ze even niet lekker in hun vel zitten. Als ze een workshop willen volgen of gewoon een kopje koffie. Ja. Dat ze welkom zijn. Dat ze dan weten dat ze welkom zijn bij het Maandenzand.
Ja, ja. Ik zie je ogen erbij glunderen.
Ja, ja, prachtig. Ja, daar word ik heel enthousiast van.
Ja, precies. Ja. En er is ook echt nood aan, hè, als ik jullie goed beluister.
Ja.
Dus we hebben het nu over de mensen die je wel vindt en waar je wel in contact mee kan zijn. Maar er zijn natuurlijk ook veel mensen die thuis in de eenzaamheid gewoon nog niet getroffen worden.
Nou, wij
dus er zit ook wel iets schraals in eigenlijk het verhaal.
Bij welzijn hebben we een hele mooie quote en die zegt: een ons welzijn scheelt een kilo zorg.
Een ons welzijn scheelt een kilo zorg.
Ja.
Dat is mooi. Mooi werk doen jullie. Ja. Nog even voor jou de vraag, Ellen. Wat valt je op aan het Maandenzand in je samenwerking daarmee?
De openheid naar de wijk, naar de buurt. In samenwerking met andere organisaties. Dus zowel andere zorgorganisaties als vrijwilligersorganisaties.
Ja. Ja.
En ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is.
Ja. En dat verschilt ook wel tussen instellingen, misschien de mate van die openheid.
Ja, daar zit wel verschil in.
Ja. Maar goed, bij het Maandenzand zie je dat in ieder geval duidelijk terug.
Daar zie ik het duidelijk terug en daar ervaar ik het natuurlijk nu ook in de samenwerking die we nu hebben.
Oké. Ja, we gaan naar een einde toe. Chantal, Elle, Ilse, heel erg bedankt. Het geeft mij in ieder geval wat meer licht op wijk- en buurtgericht werken. Ook wel over de issues die daar nog in zitten. Ook wel, het blijft een beetje bij me hangen, van er zit ook iets in dat er heel veel gepraat en overlegd wordt en blijft worden, omdat je steeds maar weer een nieuw netwerk moet bouwen. En dan heb je een nieuw netwerk en dan is de eerste partij alweer afgehaakt en is het leven weer anders. Dus de bewegelijkheid die ik beluister vind ik heel knap aan de ene kant. Het lijkt me ook wel een soort exercitie die maar niet lijkt te stoppen. Waar je steeds maar in mee moet. Maar is dat ook zo?
Ja, that's life. Het is een beweging die je op gang brengt. Waar we het net over hadden.
Yeah.
We zijn al jaren geleden begonnen met visie, strategie te bepalen. Hè? Dat is dan dure taal. En wat doe je dan in het echt? Maar dat is ook aan de slag gaan. Dat is wat Ilse ook gewoon zegt. Ik ga het gewoon doen.
Yeah.
En dan zie je vanzelf ook waar je tegenaan loopt.
Yeah.
En Ellen is er niet voor niks, want er is zoveel rijkdom, dat moet je ook aan elkaar knopen.
Precies, hè? En dat gaat niet vanzelf. Daar heb je mensen voor nodig.
Exact,
eigenlijk.
Exact, en dat erken echt, dat. Ja. Erken dat is helemaal niet erg. Wees dankbaar dat het kan, dat we dit hebben. En als we met deze focus naar mensen kijken, en dus als dat onze visie is op mensen, dat je niet alleen zal zijn en dat ik er voor jou kan zijn, dan is dat volgens mij alles wat ons drijft.
Ja.
Krijg je ook inderdaad dat inwoners die zich als vrijwilliger inzetten voor andere inwoners aan elkaar verbonden zijn.
Ja, precies. Dus je bouwt ook wel een heel fijnmazig netwerk, ook achter de drempels.
Ja.
Dat is een mooi slot, Ellen. Chantal, Ellen, Ilse, Koolman, hartelijk dank voor deze 11e podcast. Mooi doorkijkje op wijk- en buurtgericht. En dat gaat wel een thema blijven. Daar kunnen we wel van uitgaan.
Ja.
Hartelijk dank. Wijk- en buurtgericht werken, dat klopt. Geweldig gesprek gehad. Het zet wel tot nadenken. En de kunst is in de zoektocht die Jolien Koolman en ik maken van wat klopt er nou. En ik haal er drie lijnen uit voor dit stuk. Eén is dat je in staat moet zijn om heel dik te kunnen organiseren. En dat betekent dat je eigenlijk vanuit hele hoge abstractie en hoog strategisch niveau moet kunnen doororganiseren via je strategie, je tactiek en je operatie naar de haarvaten waar het werkt. Dus als ik kijk naar de hybridisering van de zorg, een belangrijke megatrend in Nederland, dan moet je ergens in staat zijn om de hoogoverlijnen die dan gelegd worden in het ELV 2030 of in DOS, dat je die merkbaar maakt op dat niveau dat dat burgers daar via formele en informele zorg iets aan raken in en rond de instelling. Nou, dat noem ik dik organiseren, want dat is echt niet eenvoudig. Het tweede punt, en dat vanuit Paarduizens, mijn adviesbureau, heb ik het vaak over twee kompassen die je tegelijk gebruikt en die je continu moet zinken. Dat is aan de ene kant het kompas van trial and error, gewoon maar een beetje doen. Aan de andere kant een heel blauw kompas waarin je wel degelijk ver vooruit kijkt. Het trial and error, ik heb de vorige keer ook iets gezegd over het Cinefin framework. Ik vind dit wel succes in complexiteit. En daar waar je in het verleden, als het ingewikkeld was, vooral ging kijken wat is er nou. En dan doe je een goede analyse en dan ga je het aanpakken. Dat werkt dus steeds minder. Dus we zitten meer in een complexiteitsaanpak en die werkt anders. Want dan ga je uitproberen en dan ga je kijken wat er gebeurt. En dan ga je verder met wat succesvol is. Met het risico dat dat morgen overigens ook weer niet succesvol is. Dus dat is het bewegelijke wat hier goed lukt. En daarnaast toch ook, als ik kijk naar het blauwe kompas, dat er al jaren geleden een perspectief is geschetst wat nu aan het gebeuren is. Dus daar zit ook een duidelijke lijn die al wel bedacht is van tevoren. Namelijk de basis heel stevig op orde brengen, zodat je op wat voor manier dan ook heel veel kunt betekenen. In je stenen, in je mensen. Dus dat vind ik een mooi voorbeeld, hoe je die twee kompassen in sync krijgt met elkaar. Tot slot is het, en dat is meer filosofisch en sociologisch denk ik, als ik de gesprekken gehoord heb, dan wordt vaak gezegd, het model van Sinek, start with the why. Waarom doe je dit? En als ik hier deze mensen aan tafel heb, ja, er is gewoon een diep geloof dat dit echt van belang is voor de samenleving. En dat zie je hier aan tafel, dat drijft die mensen, daar doen ze het voor, daar werken ze knijterhard voor met elkaar om echt dingen aan elkaar te knuppen, zodat dat beter wordt. En dat is misschien iets wat je vanuit de als luisteraar niet helemaal meekrijgt, maar dat zindert hier door die kamer. Dus dat is echt heel gaaf om te zien. En in het stuk wat Chantal nog even zei, had ze het over, ja, dat mensen toch wat meer egoïstisch zijn of in ieder geval in zichzelf gekeerd. Ja, als ik dan voor mezelf daar wat over mijmer, dan denk ik, dit is misschien wel een tegenbeweging die het in zichzelf gekeerde individualisme als een wal langzaam aan het keren is. En daar word ik dan wel weer blij van, dat we ook weer aan het leren zijn in dit soort processen om naar elkaar om te zien. En dat ook naar de toekomst, als dat heel hard nodig is en blijft, om dat te blijven doen. Dus ik ben wel erg onder de indruk van wijk- en buurtgericht werken hier in deze mooie plaats Ede. En wat mij betreft is er veel in wat klopt.
Je luisterde naar een podcast over ouderenzorg. Op naar de volgende. Heb je vragen? Stuur deze dan naar podcast@manerzand.nl.